Goedemorgen. Goedemorgen gemeente, gasten hier aanwezig namens de kerkenraad. Allemaal van harte welkom in onze kerk. Ook een hartelijk welkom aan allen die nu of later met ons meeluisteren. Anders dan in het contactblad Ichters staat, is er geen doopdienst vandaag. Er waren geen dopelingen. Voorganger in deze dienst is dan ook niet dominee Henk van Veldhuizen, maar dominee Bart Gijsbertsen. Welkom. Lector is Corrie van Voorst en op het orgel speelt Kees Jansen. Vanavond is er om 19 uur een jeugddienst in de Baak. Jongeren hebben de dienst voorbereid en medewerking wordt verleend door dominee Arjan Oosterwijk en zangeres Nathalie Boy. U en jij zijn alle van harte welkom. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie van Helsdingen. Morgenavond is onze jaarlijkse gemeenteavond. De diaconie, het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad zullen verslag doen van 2017. En de kerkenraad wil graag nogmaals met u van gedachten wisselen over een vaste of interim predikant. De avond begint om 19:30. De kerkenraad nodigt u van harte uit. Voorafgaand aan de gemeenteavond zal er hier in de kerk een korte bidstond gehouden worden, waarin we willen bidden voor de toekomst van de beide kerken. Vanaf 19:00 bent u ook daarbij van harte uitgenodigd. Ons intochtslied van vanmorgen is lied 78, vers 2. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst.
Verenigen ons nu in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Het is de derde zondag na Pasen, zondag jubilate. Op het leesrooster staan vanmorgen Johannes 3 en Johannes 10. Maar daar heb ik vorig jaar hier in Hasselt nog over gepreekt, dus ik denk, ja, dat doe ik niet twee keer. Ja. Dus ik ga vanmorgen een iets andere weg en misschien wat ongebruikelijk. Zeker om op die manier iets over Pasen te zeggen. U weet waarschijnlijk, in Israël is het nu groot feest. 70 jaar geleden, 1948, werd de staat Israël opgericht. Afgelopen woensdag en donderdag was het respectievelijk gedenkdag en onafhankelijkheidsdag. Hè? Vergelijkend een beetje met 4 en 5 mei bij ons. Er zijn evangelische kringen waarin naar aanleiding van dit 70-jarig bestaan volop gespeculeerd wordt nu over het einde van de tijd. De wederkomst van Christus, die kan nu toch niet lang meer duren. In de kerk zijn we traditioneel wat nuchterder. Wederkomst is al zo vaak voorspeld in de loop der eeuwen en kwam niet. En als het over Israël gaat, lijkt het in de kerk de laatste tijd alleen maar stiller te worden. Nou, beide houdingen overspannen toekomstverwachting aan de ene kant, een verlegen zwijgen aan de andere kant, lijken me niet zo goed en ook niet zo nuttig. In de vorige eeuw bewoog zich in de hervormde kerk een theoloog, achteraf is hij wel de kerkvader van de 20e eeuw genoemd, Dr. Oepke Noordmans, leefde van 1871 tot 1956. De hervormde kerk heeft mee aan zijn inspanningen de kerkorde van 1951 te danken. En die kerkorde, dat weet u, is weer de basis geworden van onze protestantse kerk Nederland vandaag. Noordmans was een autoriteit op theologisch terrein. De theoloog Miskotte is veel bekender geworden, maar als Miskotte Noordmans aanschreef in zijn correspondentie, dan schreef hij zeer geleerde en zeer vereerde Noordmans. Noordmans was ook een zeer bedachtzaam man. Hij riep niet zo gauw van alles over wat er in de wereld gebeurde, ook niet over het Joodse volk. En toen werd het 1948. En er gebeurde iets ongelooflijks. Na bijna 19 eeuwen van zwerven over de hele aarde kregen Joden een eigen huis. De staat Israël. En 4 jaar later schrijft Noordmans daarover. Dit is wel de vreemdste analogie van Pasen in de wereldhistorie. De stichting van de staat Israël dus beleefd als een paasgebeuren. De opstanding van het Joodse volk uit eeuwenlange vervolgingen vergeleken met de opstanding van Jezus uit de dood. Zijn dat niet veel te grote woorden? En anderen spreken dan ook veel voorzichtiger en hebben het over het begin van het ontluiken van onze verlossing. Ik neem u vanmorgen mee naar een hele oude profetie. 3500 jaar geleden uitgesproken door Mozes. Vlak voordat het volk de Jordaan oversteekt om in Kanaan te gaan wonen. Hij voorzegt hun toekomst. En de laatste woorden van zijn profetie reiken tot in onze tijd. De dingen die wij vandaag zien gebeuren. Laten we bidden. O God van Abraham, Isaac, Jacob, leid ons verder. Hoor ons en wees weer onze herder. Gij vuurkolom, straal gij ons toe. Waak op, o held, wij worden moe. Laat lichten ons uw aanschijn, Heer. Doe ons opstaan en help ons weer. Wek op uw kracht en kom bevrijden uw volk dat gij zo zwaar kastijde. Die troont daar op de cherubim, gedenk uw dienaar Efraïm. Laat zijn gebed niet onverhoord. Herder van Israël, leid ons voort. Amen. Een woord van Jesaja. De Heer zag het onrecht in Israël, zag het onrecht in de wereld. Het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn kant koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan, zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Hij zal ieder naar zijn daden vergelden, woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders, ook op de eilanden wreekt hij zich. In het westen zal men de naam des Heren vrezen en in het oosten zijn majesteit, want hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de Heer. Hij zal als bevrijder naar Sion komen, Jeruzalem, waar we net van zongen, naar allen uit Jacobs nageslacht die met de misdaad breken, spreekt de Heer. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op jou rust en de woorden die ik in je mond heb gelegd, zullen uit je mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid, zegt de Heer. We zingen Psalm 68, vers 1. Psalm 68, vers 1. We bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Kom zelf, Heere God, in ons midden door uw Geest. Opdat we de woorden kunnen duiden, omdat we de woorden kunnen verstaan. Die woorden die van boven bij u vandaan komen, die woorden die tegelijk aan ons doorgegeven zijn door eeuwen heen. Mensen hebben zich daaraan vastgeklemd, mensen klemmen zich er nu nog aan vast. Maar wat is het dan dat houvast geeft? Verlicht ons verstand, open ons hart, opdat ook wij hier samen zullen verstaan. De kinderen in de nevendienst, de mensen thuis, meeluisterend naar deze dienst. Woorden van leven, laten ze dat ook zijn, door uw kracht, in Jezus' naam. Amen. Kinderen die mogen naar voren komen, want die gaan naar de nevendienst. Jullie gaan, heb ik begrepen, luisteren naar een heel ander verhaal. Luisteren naar Kaïn en Abel. Het verhaal van Kaïn en Abel. Is er iemand van jullie die Abel heet? Gelukkig maar. Abel betekent een nul. Een niks waard. Ik snap totaal niet waarom je iemand een nul zou noemen. Een niks waard. Maar ze gaan het je vast uitleggen wat er met dit verhaal aan de hand is. Maar we gaan eerst met jullie zingen. We gaan voor even uit elkaar. Straks zien we jullie weer. Onze lector vanmorgen is Corrie van Voorst. We horen eerst woorden van Jezus uit Matteüs 23. En daarna een klein stukje uit die profetie van Mozes en Deuteronomium 30.
De eerste lezing dus uit Matteüs 23, vers 35 tot 39. En Jezus spreekt hier de fariseeën toe. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten, zal jullie worden aangerekend. Vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharia, de zoon van Berechia, die jullie vermoord hebben, tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. Ik verzeker jullie, op deze generatie zal dit alles neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dan de tweede lezing uit Deuteronomium 30, en dat is dan vers 1 tot 10. Wanneer alles werkelijkheid is geworden, wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u tenslotte door de Heer uw God uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken daar lering uitgetrokken hebt, en samen met uw kinderen naar de Heer uw God terugkeert, en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen, daartoe heb ik u vandaag aangespoord, dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen. Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. De Heer uw God zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. De vervloekingen zal hij bestemmen voor uw vijanden en voor iedereen die op uw ondergang uit was. En u zult de Heer weer gehoorzaam zijn en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen. De Heer uw God zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. Want u toont de Heer uw God dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen. En u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. We zingen nu lied 316, vers 1.
We sluiten straks aan op de prediking met lied 770 in zijn geheel. Lied 770. Al in 1950 werd in het Israëlische parlement de zogenaamde wet op de terugkeer aangenomen. Dat betekent dat elke Jood, waar ook ter wereld, wat voor taal hij ook spreekt of zij, welke nationaliteit je ook hebt, of je nou straatarm bent of hemeltje rijk, of je nou ziek bent of gezond, of je nou religieus bent of niet, of je nou blank bent of zwart, elke Jood kan zich melden bij de grens van de staat Israël en heeft dan direct recht op staatsburgerschap. Elke Jood, waar ook ter wereld, weet dus sinds 1948 en zeker sinds 1950, er is een land in deze wereld waar ik zonder meer naartoe kan gaan. Een land dat we misschien nooit gezien hebben, maar als ik daar kom, zal ik worden verwelkomd, zal ik een volwaardig lid van die samenleving zijn. Het land, de bevolking daar zal mij begroeten als kwam ik thuis. Eindelijk, eindelijk thuis. Je begrijpt dat je daar gelijk een heel aantal conclusies aan kunt verbinden. En ik noem er maar drie. Hè? Maar in de eerste plaats, als dit zo is, de Joden zullen dit thuis, dit enige echte thuis voor een Jood in deze wereld, ze zullen het met ziel en zaligheid blijven verdedigen. Tweede is, de Joden zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat dit huis werkelijk een huis dat veilig is voor Joden zal zijn. Hier zul je verdedigd worden tegen al die volken die eeuwenlang Joden hebben bedreigd, of hebben vervolgd, of zelfs vermoord. En ook al is de staat Israël een democratie en heeft iedereen daar inspraak, al is ook de niet-Jood welkom en kan die ook burger van die staat worden, maar het zal vooral een Joodse staat blijven. Want zo is het bedoeld. Een staat die veilig is voor Joden. Als sommigen dat gebeurt in onze tijd, als sommigen dat dan een soort apartheidsregime noemen, jammer dan, maar die hebben dan niks begrepen van de Joodse geschiedenis. En de derde conclusie, dat is natuurlijk bijna overbodig om dat te zeggen, maar ja, je weet het nooit tegenwoordig. De Joden waren er dus al lang voordat de staat werd opgericht. Ja? Alleen waren ze verstrooid over de hele aarde. En al heel lang. Al een paar duizend jaar. En hoe bestaat het eigenlijk dat ze na al die eeuwen dan toch nog, of ze nou in Ethiopië woonden en wonen, of in Rusland, of in India, of in Suriname, maar dat ze altijd weten, mijn identiteit is Joods. En hoe was die verstrooiing over de hele aarde er eigenlijk gekomen? Vanmorgen dus naar een hele oude profetie. En eigenlijk weet ik niet goed hoe ik de profetie aan u moet doorgeven. Hij is ontzettend in alle opzichten. En ik dacht, ja, dit moet eigenlijk gewoon alleen maar de preek zijn. Je moet gewoon die profetie laten horen. Maar ja, dat duurt een uur. Ja, dat duurt een uur. Je moet maar lezen voor jezelf. Zo indrukwekkend. En we kunnen ons eigenlijk ook geen voorstelling maken van de tijd die deze profetie overziet. Wie van de mensen die toen, in die dagen van Mozes, hiernaar stonden te luisteren, kon zich voorstellen dat die woorden die zij hoorden gingen over een periode van duizenden jaren wereldgeschiedenis. En wie daar en toen had zich een voorstelling kunnen maken van de verschrikkingen die erin worden opgesomd? En die profetie zegt ook iets, ja, zeker iets over de grootheid van het woord van God, over de rijkwijde van zijn belofte. Wat hij zegt, wat hij belooft, wordt vervuld, ook al duurt het een paar duizend jaar. Goed, ik probeer iets vanmorgen. En ik moet op een gegeven moment dus echt ook Mozes zelf een tijdje aan het woord laten. De profetie wordt uitgesproken in Moab. Vlak voordat Israël als land zal gaan bestaan. Ze bestaan inmiddels als volk. Een slavenvolk, gevlucht uit Egypte. Verre nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar nu zullen ze een land gaan bewonen, een land dat God hen geeft. Daarvoor zal God, zegt hij, de volkeren die daar al wonen, onterven. Dat is het woord wat er steeds in het Hebreeuws staat. Hij, de eigenaar van de aarde, Heer over alle volken, gaat sommige volken onterven. Omdat hij, zo laat hij ook weten, gruwt van hun goden, hun daden, hoe ze mensen doden alsof het niets is, zelfs hun kinderen vermoorden om hun goden te dienen. En hij zal zijn eigen volk, Israël, daar laten wonen. In dat geheel zit er al gelijk een addertje onder het gras. Of, positief gezegd, een eerste verantwoordelijkheid, een eerste verplichting van het volk Israël aan God. Want als zijn volk, dat hij daar dan laat wonen, zich net zo zal gaan gedragen als die volkeren die hij onterft, zal hij woedend zijn en teleurgesteld zijn, dan heeft hij die volkeren voor niets het leven ontnomen. Dan is eigenlijk alles vergeefs geweest. En Mozes geeft dat in zijn afscheidsrede meermalen aan. Maar goed, op die grens dus, vlak voor de oversteek van de Jordaan, wordt een nieuw verbond gesloten, aangevuld met een grote profetie. Wacht. Een nieuw verbond? Hallo, we hebben net de Sinaï toch gehad? We hebben toch net de Horeb gehad? Ja, en toch? Een nieuw verbond of extra verbond? Na het eerste deel van de profetie horen we, lezen we, met deze woorden heeft de Heer Mozes in Moab een verbond laten sluiten met het volk van Israël, als aanvulling op het verbond dat hij bij de Horeb met hen had gesloten. Aanvulling op het verbond van de Sinaï. Hoor je daar in de kerk ooit over? Daar hebben we het in de kerk nooit over. Wij hebben het altijd over het verbond bij de Sinaï. En alle regels die bij dat verbond van de Sinaï horen, die kennen we wel zo'n beetje. Al moeten we ook eerlijk zeggen dat we als kerk in de regel daar, laat ik maar zeggen, proletarisch in winkelen. He? We halen er alleen uit wat in onze kraam te pas komt en de rest, er zit ook een hele hoop oordelen in, maar die laten we fijn liggen. Maar over dit verbond bij de Jordaan, en dat wordt wel genoemd het verbond van zegen en vloek, over dit verbond hoor je ons helemaal niet. Kennelijk is daar niets van onze gading te vinden. Nee, dat snap ik. Dat is daar ook niet. Toch spelen we er wel een rol in. En hoe? Namelijk de rol die de volkeren spelen ten opzichte van Israël. Het volk dat God uit Egypte leidde. Ik moet er nu dus iets van laten horen. Denkt u, heeft hij nou over? De indrukwekkende verbondsluiting zelf, hoe de wetten worden opgeschreven op enorme witgekalkte stenen, hoe de 12 stammen aan weerskanten staan, weer twee bergen tegenover elkaar, 6 stammen hier, 6 stammen daar, hoe die zegen en vloek uitspreken en met elkaar beamen. Ik moet dat allemaal overslaan. Je vindt het in Deuteronomium 27. En direct daarna volgt dan de reflectie, maar dit is gelijk dus profetie, de profetie van Mozes. En dat gaat dan van hoofdstuk 28 tot en met hoofdstuk 32. Ik vat het een beetje samen. Een van die hoofdstukken is al 69 versen. Hè? Mozes. Geschieden zal het. Als je hoort naar de stem van de ene, God over jou, door waakzaam te zijn om te doen al zijn geboden die ik je heden gebied, dat de ene je God je zal maken hoog verheven boven alle volkeren van het aardland. Komen zullen over jou al deze zegeningen en je bereiken wanneer je hoort naar de stem van de ene je God. Gezegend jij in de stad. Gezegend jij op het veld, gezegend de vrucht van je schoot, de vrucht van je grond, de vrucht van je veestapel, de worp van je runderen en de weligheid van je wolvee. Gezegend je schaal en je deegtrof, gezegend jij als je binnenkomt en gezegend jij als je uittrekt. Dan geeft de ene jouw vijanden die tegen je opstaan, neergestoten voor je aanschijn. Over één weg zijn ze tegen je uitgetrokken, over 7 wegen zullen ze voor je vluchten. En zien zullen alle gemeenschappen van het aardland dat de naam van de ene over jou is uitgeroepen en ze zullen ontzag voor je krijgen. Maar, geschieden zal het, als je niet hoort naar de stem van de ene, komen zullen dan over jou al deze verwensingen en je bereiken. Vervloekt jij in de stad. Vervloekt jij op het veld. Vervloekt je schaal en je deegtrog. Vervloekt de vrucht van je schoot en de vrucht van je grond. De worp van je runderen en de weligheid van je wolvee. Vervloekt jij als je thuiskomt. Vervloekt jij als je uittrekt. En jou geeft de ene verslagen voor het aanschijn van je vijanden. Over één weg trek je tegen hem uit, over 7 wegen zul je voor hem vluchten. Waanzinnig zul je worden van het zicht van je ogen dat ze zien. De ene zal jou en je koning die je over je zult doen opstaan, doen gaan naar een volk dat je nooit gekend hebt, jij nog je vaderen. Worden zul je tot een voorwerp van ontzetting, tot een spreekwoord, tot iets voor bijtende spot, onder alle gemeenschappen waarin de ene je God je zal verdrijven. Dan brengt de ene tegen jou aan een volk van verre, van de rand van het aardland, dat als een adelaar aanzweeft, een volk welks taal je niet zult kunnen horen. Een volk strak van aanschijn, dat het aanschijn niet zal opheffen voor een grijsaard en een knaap niet begenadigd. Best heftig, hè, om te horen over een volk dat naar Israël aankomt als een adelaar. De Romeinen hadden de adelaar als veldteken. Zij verwoesten in 70, in het jaar 70, Jeruzalem. Toen werden er circa 1 miljoen Joden door hen vermoord. En toen begon die grote verstrooiing over de aarde. Het begin van de ballingschap die dus tot 1948 zou duren. En kort daarvoor, kort voor 1948, was er ook een volk met een adelaar. De Duitsers. En toen werden 6 miljoen Joden vermoord. Ik luister nog even met u verder. Als je niet waakt om te doen alle woorden van deze wet, geschreven op deze rol, door ontzag te hebben voor de ene, God over jou, wonderbaarlijk zal de ene dan maken de slagen voor jou en de slagen voor je zaad, slagen groot en aanhoudend, ziekten kwaadaardig en vasthoudend. Overblijven zul je met maar een beetje mensen. In plaats van dat je worden zult als de sterren aan de hemel, omdat je niet hebt gehoord naar de stem van de ene je God. Verstrooien zal de ene je over alle gemeenschappen, van de ene rand van het aardland tot aan de andere rand van het aardland. Bij die volkeren zal er geen rustplaats wezen voor de hol van je voet. De ene zal je daar geven een hart vol onrust, dovende ogen, een versmachtende ziel. Worden zullen je levensdagen als iets dat tegenover je hangt. Opschrikken zul je nacht en dag. 'S Nachts denk je was het maar weer dag. Overdag denk je werd het maar weer donker. Zeggen zullen alle volkeren: om wat wel heeft de ene iets als dit gedaan aan dit land? Wat was het oplaaien van deze grote woede? Zeggen zullen ze dan: omdat ze verlaten hebben het verbond van de ene, de God van hun vaderen, dat hij met hen smeedde toen hij hen uitleidde uit het land Egypte. Omdat ze heen gingen, andere goden dienden en zich bogen voor hen, goden die ze niet kenden en die hij niet voor hen had bestemd. Toen laaide de woede van de ene op over dit land. En bracht hij daarover alles van de verwensing die geschreven is in deze rol. De ene rukte ze weg van hun grond in woede en in gramschap, in grote toorn. Hij heeft ze heen gezonden naar een ander land, zoals het heden ten dage is. Tot zover dit stukje uit die enorme profetie. Dan gaat de profetie verder, en waar ik nu stop, gaat de profetie verder met het gedeelte dat u net hebt gehoord, Deuteronomium 30. Wat daarin opvalt, ik kom er zo nog op terug, is dat Mozes aangeeft dat hij al weet dat het ook zo zal gaan. En in het volgende hoofdstuk komt ook God zelf aan het woord, Deuteronomium 31, en die bevestigt ook nog een keer: zo zal het gaan. Israël zal zich inderdaad niet houden aan het woord van God. En al die vloeken, die zullen werkelijkheid worden. En tenslotte krijgt Mozes dan de opdracht van God om het volk een lied te leren, een zang. Een lied waarin dit allemaal wordt samengevat. Een lied dat die hele profetie en de hele geschiedenis van Israël nog eens samenvat. Het lied van Mozes, hoofdstuk 32. En dat lied van Mozes moet met die profetie bij de ark worden gevoegd. Zodat Israël voor altijd zal weten: je kon het weten. Ik zei al in het begin, ze kunnen zich daar en toen bij de Jordaan, zo'n 3500 jaar geleden, de tijdspannen van deze profetie en de verschrikkingen nooit hebben voorgesteld. Maar wij wel. Wij, in 2018 na Christus, weten dat het allemaal heeft plaatsgevonden. En wie zich durft te verdiepen, wie zich durft te verdiepen in de geschiedenis van de vervolgingen van de Joden en de loop der eeuwen, die trekt wit weg of die wordt waanzinnig van wat dit volk door de volkeren der aarde is aangedaan. Maar wat ik nu nog niet verteld heb, en dan ben ik echt weer terug bij het begin van de preek. De profetie van Mozes heeft ook een afloop, een einde. Er is een afloop aan die hele geschiedenis. En dan ben ik weer bij dat vreemde paasgebeuren van 1948. En die wet op de terugkeer die in 1950 werd aangenomen. Want wat profeteert daar Mozes in Deuteronomium 30? En je hebt het net uitstekend gelezen. Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, de zegeningen en de vervloekingen, en wanneer u tenslotte door de Heer uw God uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken daar lering uitgetrokken hebt, en samen met uw kinderen naar de Heer uw God terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen, waartoe ik u heb aangespoord, dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen. Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten. Dat is onze tijd. Deze profetische woorden van Mozes realiseren zich in onze tijd. Toch? Toch? Nee, zeggen sommige, zelfs Joodse stemmen. Die staat Israël, dat deugt niks van. Israël, het Joodse volk, moet zich eerst innerlijk omkeren. Ze moeten zich eerst bekeren tot God. Die staat, dat is prematuur, dat is puur menselijk geweld. En er is dan ook vanuit deze Joden die zo denken, er is een hele beweging, de zogenaamde Chabad-beweging, die zich ervoor inzet om Joden weer terug te brengen met hun hart bij de Torah. Maar er zijn ook rabbijnse stemmen die zeggen, er komt ook een moment in de geschiedenis dat God zelf ingrijpt bij al het leed en alle rouw die hij ziet bij zijn volk. Dat ze zondig blijven. Ik heb daar straks aan het begin van het dienststuk Jesaja 59 gelezen. Jesaja begint ermee van ja, het komt niet goed bij Israël zelf vandaan. En er zijn ook rabbijnse stemmen die de nadruk leggen op wat er staat in de schrift. Dat God op een gegeven moment ook niet meer voorbij ziet aan het feit dat de volkeren der aarde, de Torah en de Ene, de God van Israël, niet verstaan, niet begrijpen. En dat ze ongenadig voor het volk Israël zijn. En wat waren ook christenen vaak ongenadig voor het volk Israël. En Jesaja 59, toen God dan zag dat er niemand was, niet één die zijn kant koos, toen bracht hij redding op eigen kracht. Hij zal als bevrijder naar Sion komen. God zelf keert terug naar waar alles begon. En zo is het, zeggen dan weer anderen, die vatten dat allemaal samen. Het gebeurt allemaal in een proces van jaren. De Joden keren terug naar huis. God zelf keert terug naar huis. En de harten van Gods volk keren terug tot hun unieke God. Nou ja, wie het precies weet hoe het zit, die mag het zeggen. Maar dat er iets bijzonders aan het gebeuren is, In deze fase van de wereldgeschiedenis. Dat is zeker. Ik sluit af. Waar leven wij zelf van? Van onze eigen omkeer? Van onze eigen bekering? Nee, van Gods genade, zeggen we dan. Terecht, dunkt me. Zou dat dan voor Gods eigen volk, waar die al zo'n veel langere geschiedenis mee heeft, dan met ons, ook als kerk, zou dat dan voor Gods eigen volk anders zijn? Dat hij hen niet genadig zou zijn? Jezus vertelt, hè, over die vader die die zoon kwijt is. De hemelse vader die zijn zoon kwijt was. En wat is de afloop van dat verhaal? En toen hij nog ver weg was, zag hem de vader. En er is nog niet eens een totale thuiskomst. Maar als de vader zijn zoon in de verte ziet, rent hij hem tegemoet. En zo komen ze samen thuis. Ze komen samen thuis. En wij gaan het meemaken. Wij gaan het meemaken. Zo zeker als Gods woord inclusief deze profetie over Israël vast staat in de eeuwigheid. Zo zeker als we ook Jezus hebben horen zeggen, nadat hij eens geklaagd heeft over Jeruzalem, dat hij zegt van mij, er komt een dag, dat je zult me weer zien en je zult zeggen, gezegend gij, die komt in de naam des Heren. Het is feest in de staat Israël en het is feest onder Joden overal ter wereld. Het volk Israël leeft nog altijd en het zal leven. En meer dan dat, zij en wij hebben een God die leeft en die zijn daden doet in deze geschiedenis. En ook in jouw persoonlijke geschiedenis. Dat woord van hem, dat staat. Amen. Nou, dat kon je merken, hè? Zo'n lied dat hoort bij dat extra verbond. Daar hebben we het niet zoveel over. Ja. Is het jullie een beetje goed afgelopen in die in de evendienst? Een goede les uitgeleerd? Ah, dat is jammer. Houd het wel in de gaten. Hè? Dus als ze je een nul noemen, hè, of ze denken dat je een nul of een niks waard bent, en je rent zo'n kaai in, zo'n macho, zo'n kerel voorbij, blijf even achterom kijken. Want zo'n macho vindt het nooit leuk als die gepasseerd wordt door iemand waarvan die denkt van ja, maar dat was toch een nul. En het geeft helemaal niet als ze je nul noemen. Als God maar weet wie je bent. Daar haalt zo'n Abel natuurlijk ook de kracht vandaan. Laten we danken en ook bidden. Wat zijn we eigenlijk helemaal in de tijd? Uw profeet Jesaja zegt, volken zijn voor mij een stofje aan hun weegschaal. Wat zijn wij dan? Nog kleiner dan kabouters. Vliegen, geen idee. En toch? U hebt met ons te maken, u wilt met ons te maken hebben. Wat heet? Al uw liefde gaat naar deze wereld uit. Ook in uw zoon. Uw zoon die onder ons rondwandelde en die zegt tegen ons, zo klein als we zijn, hij kent je. Hij weet wie je bent. Hij weet het als je Abel wordt genoemd. Hij heeft al zelfs alle haren van je hoofd geteld. Hij weet hoeveel het er zijn. Niet één, niet iets in deze schepping is vergeten en wordt vergeten door hem. Het is een grootheid die wij niet bevatten kunnen. Uw profetieën zijn woorden die wij niet bevatten kunnen. Wij kunnen niet zo ver kijken. En daarom doen we misschien ook al die domme dingen. Omdat we niet verder kijken dan onze neus lang is. En ook al worden we gewaarschuwd door vader, moeder en door een hemelse vader en moeder. We rommelen maar door. Maar uw woord staat voor de volkeren, voor uw volk Israël, voor ons persoonlijk. U hebt het ons meegegeven, de zondagen, bij de doop. Uw woord staat. Onze hulp is in de naam van de Ene. Die niet loslaat het werk van zijn handen. Heer, onze God, troost en bemoedig iedereen daarmee. In de stilte leggen we bij u neer wat onze zorgen, onze vreugdes zijn, aan wie wij denken. Hoor ons in de naam van hem, die was en is en zijn zal en die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam. In de dienst van offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En we zingen tot slot met elkaar lied 766. 766. terwijl u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.